en ze is daar te doen, namelijk een documentatie op te richten van die duizenden lezingen die gegeven zijn en die dan eventueel ter beschikking te stellen voor degenen die zich daaraan interesseren. Nu hebt u, als wanneer u dus deze laatste bijeenkomst afgenomen wilt hebben, uw adres opgegeven, dan zal dat per post thuis bezorgd worden en kan dienaangaande over de organisatie die men in Nederland zin is, daar dan een nota bij gegeven worden, waarop u dan achteraf nog altijd kunt dus antwoorden of iemand van deze zijn. Dat begrijp ik. Dus je mag de voorzitter nog wel een gelegenheid geven om een woordje te zeggen, maar dat was praktisch de inhoud. Nou, dat is politiek, ik heb het altijd gezegd, maar ik heb nooit iets gedaan. Hè? En als dat lukt, dan eigen of stinkt, maar wij zijn allemaal goeie. En met de rest trekken we ons niks aan, dat hebben ze dus net al gezegd, dat we ons van een ander niks moesten aantrekken. Of heb ik het verkeerd begrepen?
Bravo.
Ja, ik weet het niet, maar als we het dan maar voor ons gezellig maken. He, dan hebben we toch iets aan deze avond gehad. Vrienden, dat afscheid zal geen rol komen. Wij gaan het tweede deel nemen. En als je dan nog een vraag hebt, graag ter uw beschikking. Zo kennen we elkaar vanuit het verleden. En we hopen dat het zo zal blijven. We zijn niet uit de wereld. Uiterste stilte.
Ja, u vraagt en we proberen er nog steeds niet omheen te draaien. Lukt niet altijd, maar meestal wel. Persoonlijke vragen worden natuurlijk niet beantwoord. Hij mag ze stellen hoor, als u dat wilt. U krijgt mijn antwoord. Verder. Schriftelijke vragen gaan voor. We zullen kijken hoe ver we komen. Ga u gang.
Ja, dat is zo als wanneer men van de andere zijde achter de schermen onzeker is, dan heeft men eerst deze schriftelijke vragen afgelezen. Dan gaat het iets makkelijker, maar ja, voor de laatste keer tolereren.
Ik mag het ook voor een keer dat u wilt doen.
Maar ja, kom praktisch waar, kunnen we de sprekers van de orde misschien later nog eens terugvinden in zo'n vraag?
Nou, na uw overlijden, doen wij een instelling. Nou, voor de rest, ja, er zijn wel een paar van onze sprekers die zeggen, nou, wil met een medium nog wel het een en ander doen, als we tijd hebben. En ja, het is dus niet onmogelijk dat u nog eens een keer ontmoet. Maar gegarandeerd na uw dood, als u de juiste instelling hebt, dan vindt u ons. En dan hebt u meteen weer een baantje.
Kunnen we eventueel nog iets doen voor het zielenheil van onze overleden familie en vrienden? En wat kunnen zij vis à vis concreet voor ons doen?
Ja, wat kunt u doen voor uw overgegaanen? Hou van ze, maar wens ze niet terug. Val ze niet lastig met klachten van was je maar hier. Maar eerder met een gevoel van, ik ben blij dat je er in ieder geval geweest bent. Wanneer u gewend bent om te bidden, bid voor ze. Het is niet belangrijk of u een kaarsje brandt of zo, maak er geen klein eredienstje van. Maar denk aan hetgeen ze zijn geweest, aan hetgeen ze hebben gedaan. En als het kan, probeer wat in hun geest te doen of iets te herstellen van hetgeen zij misschien voor ons misdaan hebben. En wat zij voor u kunnen doen, ja, het ligt aan hun bewustzijn. Wanneer ze zover zijn dat ze in een behoorlijk licht in de wereld zijn, tenminste zomerland, dan komt er een ogenblik dat ze voldoende weten om u te kunnen helpen en dan gaan ze u inspireren. Ze proberen nu als het ware wat extra kracht, wat extra moed, wat extra geluk te geven. Dat kunnen ze inderdaad voor u doen. En ja, als ze in een bepaalde duistere wereld terechtkomen, die is niet zo leuk, dan kunnen ze u natuurlijk ook pesten bij het leven, maar niet meer na de dood, tenzij u daar zelf aanleiding toe geeft.
Dat is voldoende, dank u wel. De katholieken hebben als leerboek de Bijbel. Er wordt gezegd dat men in Rome bepaalde geschriften achterhoudt die geen daglicht mogen zien. Is dit zo? En als dit zo is, welke zijn dit eventueel?
Ik heb geen tijd om de hele besloten bibliotheek of geheime bibliotheek, deel dus van de Vaticaanse bibliotheek, op te sommen. Maar er zijn hieronder een aantal geschriften van aartsvaders, zelfs van ongeveer het jaar 300. Er zijn daaronder een paar evangeliums en schrifturen die wel van latere datum zijn, ongeveer 700-800, van verschillende apostelen of zeggende van verschillende apostelen af te stammen. Er zijn daarnaast bepaalde geschriften die een aantasting vormen van sommige van de dogmata van de kerk. En er zijn daarnaast ook nog allerhand geschriften die te maken hebben met, zullen we zeggen, de meer duistere geschiedenis van de kerk, zoals bepaalde gebeurtenissen in de tijd van de Orsini, bepaalde feiten en verhandelingen uit de tijd van de Spaanse Inquisitie. Dergelijke dingen waar de kerk niet erg trots op is, die blijven achter slot en grendel. Wat dat betreft onderscheidt ze zich dus niet van de geheimhouding in menige absolutistische staat.
Goed dan.
Okay. Als reïncarnatie werkelijk gebeurt, hoe komt het dan dat we vergeten zijn wat we vroeger geweest zijn? En heeft het dan nog zin erin te geloven?
Het heeft helemaal geen zin om erin te geloven, het is wel zo. Of u nou gelooft of niet, u bent wie u bent. En u zult dit leven moeten leven met de mogelijkheden en middelen die u nu hebt. En dan moet u niet zeggen, ja, het misgaat is mijn karma. Dan moet u zeggen, het is mijn stommiteit of mijn onoplettendheid. Dus eigenlijk heel eenvoudig. Reïncarnatie bestaat. Wanneer u reïncarneert, dan is de geestelijke beleving niet over te dragen naar de stoffelijke hersenen. In de prenatale periode kunnen een aantal gegevens uit het vorige leven wel worden overgebracht. En die zullen dan heel vaak in het fantasieleven van de kinderen wel een rol spelen, maar worden al snel overspoeld door alle zogenaamde zekerheden van de wereld waarin je als kind weer wordt opgevoed. En het is ook belangrijk dat u het weet. Luister, als u op het ogenblik iemand bent die met een vrat extra voor heks door had kunnen gaan, is het dan van belang te weten dat u in een vorige incarnatie Cleopatra bent geweest? Of als je nou een pantoffelheld bent, is het dan de moeite waard om te weten dat je vroeger Marcus Antonius hebt geheten? Heb ik toch niks aan? U moet niet zeggen, mijn verleden is belangrijk. Alleen uw laatste leven kan belangrijk zijn, omdat, en dat is vooral wat rond uw dood in dat leven is gebeurd, soms de aanleiding kan zijn tot een aantal complexen in de prenatale periode worden overgedragen aan het embryo en die dan in bepaalde fobieën kunnen ontaarden, of zelfs in manisch gedrag soms, bij volwassenen op het ogenblik dat zulke omstandigheden of vergelijkbare waarden optreden. En dat kun je dan door zeg maar een vorm van hypnose laten herbeleven totdat de reden bekend is. Want als je weet waar het vandaan komt, wordt het effect beheersbaar. Voldoende?
Er heerst op het ogenblik veel infectieziekten, zoals bijvoorbeeld bij dieren, slachtvee, koeien, varkens en dergelijke. Is daar in de toekomst iets aan te doen of is er een algemeen begrip van immuniteit aan te doen?
In de eerste plaats, voor een groot gedeelte van deze infectieziekte ontstaat een natuurlijke weerstand. En resterende delen van dergelijke kunnen dus inderdaad immuun zijn en deze immuniteit overdragen. In de tweede plaats, het is de verontreiniging van het gehele milieu waardoor een aantasting van het eigen afweermechanisme van veel dieren wordt aangetast. En hierdoor ontstaat een vereenvoudiging van de ontwikkeling van bepaalde viri-aandoeningen en bacteriologische aandoeningen en infecties dus over het algemeen genomen. Er moet verder worden opgemerkt dat in vele gevallen daarbij ook de onrust, ook voor dieren, dus bijvoorbeeld een geluidsniveau dat net iets boven de norm uitgaat en dergelijke, ongeacht de schijnbare gewenning, aanleiding kan zijn tot storingen van het zenuwstelsel, waarbij in feite een psychische aandoening van een dier het ontstaan van infectie en de vatbaarheid bevordert. Voldoen?
Dank u wel. Ik heb geen schriftelijke vragen meer. Ja, zeg maar.
U sprak in uw antwoord op de eerste vraag van als we tijd hebben. Hoe zit dat in de geest? Zijn dat ook 24 uur in een dag? Of zijn u daar non-stop bezig? Of zijn er daar rustperioden? Of?
Ja. Een beetje moeilijk om uit te drukken. Er is geen 24 uur dag of zoiets. Je kunt op een gegeven moment wel terug projecteren naar een stoffelijke tijdsrekening, maar voor jezelf bestaat die niet. In feite is tijd een beetje een soort elastiekje. Het ene ogenblik loopt ze erg traag. Dat is dan gelijktijdig een soort rustperiode. Een volgende ogenblik loopt ze snel. Wanneer je een bepaalde reactie voor nodig hebt, kun je die tijd aanmerkelijk versnellen door je eigen sequentie van bewustzijn dus in aantal fasen op te voeren. En dat is, zover ik weet, bijna onbeperkt. Zodat je een hele leven van een mens kunt terugbrengen tot iets wat voor een mens misschien 10 seconden is. Maar gelijktijdig ook iets wat voor een mens jaren duurt. Misschien tot een breukdeel van een seconde kunt terugbrengen. Als je dat dus vergelijkt met de aardse tijd. Staat tegenover dat je dus op twee niveaus tijd kunt hanteren. Je kunt de stoffelijke tijd hanteren zoals ik op het ogenblik doe. Als ik u beantwoord, dan moet ik rekening houden met uw eigen spreektempo, uw opnemingsvermogen enzovoorts enzovoorts. En ik kan gelijktijdig mijn antwoord beter overleggen, doordat ik in feite mijn waarneming, reactie en overweging versnel op mijn eigen niveau. En hierdoor tot een schijn van buitengewoon grote parate kennis kom, terwijl het in feite eigenlijk alleen maar een kwestie is, ik heb meer tijd om na te slaan.
Broeder, ik heb over laatst in een Nederlandse documentaire een documentaire gezien over satanische rituelen die zomaar in heel de wereld plaatsgrijpen en ook bij ons. Daar worden kinderen tot zeer kleine kinderen aan overgeleverd, zelfs gekidnapt of verleid door een eigen schooldirectrice. Onvoorstelbaar gruwelijk en walgelijk. Ik zou willen vragen, bestaat, ja, wat denkt u erover?
Ja, het bestaat wel.
Satanisme?
Het komt niet in zo grote mate voor als u schijnt te veronderstellen, maar het komt inderdaad voor. Satanisme is al een hele oude wijze van werken. Je hebt bijvoorbeeld in Koerdistan, heb je in de tijd de duivel aanbidderschap. Iedereen dacht dat ze de duivel aanbaden. In feite zeiden ze zo, kijk, God is goed, de duivel is gemeen. Houd de duivel dus de vriend, dan kun je een klein beetje de baas en dan gaat het je goed. En het werkelijk satanisme echter zeg je, ja, maar alle ordening is een verkleining van wat ik ben. Daarom zoek ik de chaos. Om de chaos tot stand te brengen, moet ik dus de tegenstelling van ordening en goed produceren en reproduceren. En dan kom je inderdaad tot bloedoffers en al die dingen meer. Overigens wil ik erop wijzen dat hetgeen u mij citeert bedenkelijk riekt naar hetgeen dus ongeveer 150 jaar geleden in Engeland door clubjes werd beoefend met overigens voornamelijk seksuele bedoelingen en zonder dat de duivel daarbij meer rol speelde dan een requisiet. Waardoor men zich enigszins rechtvaardigde. Heksenkringen bestaan inderdaad, maar het aantal witte heksenkringen is veel groter dan het aantal duivelaanbidders dus waarover u spreekt. Het is opvallend dat degenen die bang zijn voor allerhand rituelen en daardoor ook mogelijk machten en krachten die zich aan hun beheersing onttrekken, al heel snel smaad plegen of bepaalde feiten heel sterk overdrijven. Voldoende?
Maar aanvaardt u het bestaan van Satan?
Als een persoonlijkheid niet, nee. Als een menselijke voorstelling wel. Kijk, Satan zou de tegenstreven van God moeten zijn. Dat is dus in feite een dualisme. Een dualisme dat onmogelijk is op het ogenblik dat we geloven in één God. dan is in feite de duivel alleen maar de keerzijde van de medaille God. Beide zijn één en hetzelfde. En wanneer wij proberen ze van elkaar te scheiden, door ons eigen oordeel te gebruiken voor een aantal werkingen die allen vanuit het goddelijke mogelijk zijn, dan komen we inderdaad tot een duivel en een god. Deze beiden echter representeren niet meer de alkracht, maar bepaalde facetten die wij daarvan waarderen als zodanig. En ik geloof dus niet dat je kunt zeggen, ik geloof in een duivel. Van absolute Satan. Iets anders, ik geloof wel in schrikbeelden, die voornamelijk astraal worden gevormd door menselijk denken en daar vaak een heel taai leven hebben en soms in werking treden. Ik geloof daarnaast in entiteiten die op enigerlei reden de mensheid haten, of het mens zijn of aspecten daarvan, en die proberen daarop invloed uit te oefenen. Die bestaan inderdaad. Maar dat is weer iets anders dan de absolute Satan, die als een soort god van het kwade troont naast de god van het goede. Vindt u ook niet?
Als God het begin en het einde is van alles en als God liefde is, wanneer en waarom is het kwaad dan ontstaan?
In de Bijbel kun je een heel leuk ding vinden erover. Er was een boom, daar moest je niet van eten. Het was de kennis van goed en kwaad. En de kennis van goed en kwaad schept goed en kwaad. Anders gezegd, het oordeel veroorzaakt de scheiding van goed en kwaad. En God laat de ontwikkeling toe. Waarom? Ja, dat weet ik niet, ik ben God niet. Maar hij laat die ontwikkeling toe. Hij geeft de mens de illusie van een vrije wil. Hij geeft die mens een oordeel waardoor je dingen kan verwerpen of aanvaarden. Maar als u mij vraagt, u zegt God is liefde. Ja. Wat is goddelijke liefde? Is liefde apenliefde, bezitten en vertroetelen? Of is liefde bestaan aanvaarden als een zelfstandigheid, in stand houden ondanks al hetgeen daarmee wel of niet gebeurt, en het uiteindelijk toch terugbrengen tot datgene waaruit het ontstaan is? Ik geloof dat je goddelijke liefde zo moet interpreteren. Hè? En als u dus zegt, waar komen goed en kwaad vandaan? Dan zeg ik heel eenvoudig, kijk je naar de menselijke beschavingen. Dan zult u ontdekken dat goed en kwaad relatieve waarden zijn, die mede bepaald worden door de cultuur waarin het oordeel wordt gesproken. Abraham is bereid om zijn zoon Isaac te slachten. In ons denken is dat onvoorstelbaar. Kwaad. Maar wat is het? Hè? Het is zo goed dat God hem een ram stuurt als plaatsvervangend offer. Want leven moet er vallen. Leven moet gedood worden om die God te eren. Dat is alleen begrijpelijk wanneer we denken aan de herdersgemeenschap, hè, waaruit Abraham voortkomt. Dan pas wordt begrijpelijk wat zich er eigenlijk afspeelt. En zodra we dat willen verabsoluteren, wat vandaag goed is, kan morgen kwaad zijn en omgekeerd. Veel wijverij was de glorie van Salomo. Een zinnelijkheid is de zonde van velen in deze tijd. Kijk, als je dat nou goed in de gaten houdt, dan zie je dus al hoeveel tegenspraken er zijn. Dan zijn er mensen die aan de ene kant zeggen, ja, maar onze God is een toornige God, een rechtvaardige God. God zal straffen, God zal dit, God zal dat. Want het staat in het Oude Testament. Vergeten dat Jezus heeft gezegd, ik ben nu het einde van het Oude Testament. Maar goed, van het Oude Verbond, neem niet kwam. En gelijktijdig verwerpen ze allerhand dingen die in dat Oude Testament goed worden gekeurd. Terrorisme is goed. Denk maar aan Gideon met zijn bende. Huh? Natuurlijk, ze hadden geen bommen, maar ze hadden kruiken met vuur erin. Beetje primitiever. Ja, maar tegenwoordig heb je ook van die bewegingen. Nu zijn ze kwaad. Maar toen, vanuit de stand van een bepaald volk, waren zij goed. En zo kan ik doorgaan. Ik kan erop wijzen dat zelfs in Jeruzalem, in de tijd van het Oude Testament, tempelprostitutie heeft bestaan. Geëxploiteerd door de hoge priesters en de bewakers van de tempelwacht. Dat werd toen getolereerd, nu is het uit een boze. Waarom? Alleen wanneer we terugkeren naar de evangelie zelf, dan kunnen we ergens een weg vinden die ons zegt wat vanuit een christelijk standpunt goed en kwaad is. En dan vinden we daar ook iets als oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld worden. En dan zitten we er weer bij. Het oordeel schept het kwaad. Door te verwerpen wat niet als goed wordt erkend. Maakt tot zonde wat op zichzelf geen zonde behoeft te zijn. Maar door het te verklaren als in strijd met een goddelijke wil. Die niemand in zijn volledigheid kent. Ziet u? Kijk, dan gaan we dus een gevaarlijke kant uit. Hè? Ik geloof dat er één fout is die de meeste mensen maken. Of ze nou Marx en Lenin en Stalin voor mij per of Mao uitleggen. Of het evangelie. Of de Koran of wat anders. En dat is dat ze erin lezen wat ze zelf graag erin willen lezen. Om dat vervolgens als een onfeilbare wet aan anderen op te leggen. En hier aan het geluk en leven brokt de ontwikkelingsmogelijkheid van anderen op te offeren. Er werd even gebeld. Is er iemand thuis? Mag niet, hè? Maar het is wel zo. Luister, jongens. Als ik je nou heel simpel mag zeggen, dan is het dit. De roep dat iets kwaad is, heeft meer kwaad veroorzaakt dan men op de wereld zou veronderstellen. Maar de poging om goed te zijn heeft goed voortgebracht tot op het ogenblik dat anderen het tot wet en maatstaf hebben verheven. En hierdoor kwam weer de tegenstelling en in feite het kwaad. Zo, godsdienstles ten einde.
Broeder, we zijn een paar dagen geleden allemaal moeten gaan kiezen. Wat brengt ons in Europa van PNR?
Nou, een enorme ambtenarij, maar daar bent u al aan gewend. Ongetwijfeld ook een aantal mensen die zich aan staatsrijven op uw kosten vet eten. Maar daar bent u ook al aan gewend. Voor de rest een vergrote bewegingsvrijheid voor de burgers van Europa. Een vergrote uitwisseling van producten. En daardoor de onmogelijkheid vaak om bepaalde industrieën te handhaven in gebieden. Waar grondstoffen bijvoorbeeld en eindproducten ver van elkaar verwijderd zijn. Of waar arbeidskrachten weliswaar aanwezig zijn. Maar in feite geen voldoende productiemiddel.
Voldoende. Dit was onze economische beschouwing vanuit de geest.
Ja, sport brengt dan.
De sport van de mens evalueert en revalueert. En op het ogenblik is ze dermate gerevalueerd dat we langzaam maar zeker terechtkomen in de tijd van de Romeinse Spelen. Als zodanig moeten we het prijzen dat mensen, zij tegen hoge beloning, bereid zijn om zich het ziekenhuis in te laten trappen, opdat een ander een bal kan trappen in een doel waar hij onmiddellijk weer uit wordt gehaald. Verder moet ik zeggen dat uw sport ongetwijfeld voldoende zuiver wordt gehouden. Want anabole steroïden zijn absoluut verboden als slechts 19e van de mensen ze. Maar slechts 1 promiel wordt betrapt. En dat betekent dus dat in feite de chemische industrie menig hardloop en springwedstrijd heeft gewonnen. En dan, wat is de beste sport die voor een mens bestaat? Denken. Maar u moet er wel rekening mee houden dat u het voorzichtig doet. Want als u te snel hardop denkt, dan zult u ongetwijfeld de gevolgen van het denken ervaren als een verwerping van uw persoonlijkheid door de omgeving. Denk goed na, handel juist, en u zult ontdekken dat denksport de ontwikkeling is van een mate van zelfstandigheid, ongeacht de schijnbaar uiterlijke onveranderlijkheid van de maatschappij waarin u leeft. Nou, dat waren de sportberichten. Moet je nou nog een weerbericht hebben? Ja. Nou, laten we beginnen met het politieke weerbericht. Ongeacht enkele opklaringen de laatste tijd is op het ogenblik een wind vanuit het westen aan het opsteken die ongetwijfeld nog allerhand donder met zich brengt. We kunnen rekenen op een aardige neerslag van subsidies op gebieden die ze niet nodig hebben. Er kan rekening worden gehouden verder met een lichte toename van de koude, vooral in het zuiden, waar men ongetwijfeld te veel olijfolie heeft om het geheel van de EEG op de juiste wijze te smeren. Alles bij elkaar gerekend moeten wij zeggen, de verwachtingen voor 92 zijn groot, maar het gaat allemaal op zijn 11e-30e. Dan het geestelijke weerbericht. Er zijn veel meer innerlijke veranderingen gaande dan uiterlijk op het ogenblik te zien is. Mensen zijn geneigd om fanatiek eenzijdig die verlichting na te gaan. Ze moeten dat niet doen. Ze moeten dat doen in broederschap en verwantschap met anderen. Hierdoor kunnen opklaringen op geestelijk gebied in de komende jaren worden verwacht. Eerst in kleinere gebieden, maar langzaam maar zeker zal de opklaringszone zich uitbreiden tot ze mogelijk zelfs delen van Afrika mee omvatten. En dan nog eventjes de toekomstverwachting waar de komende tijd. Op het ogenblik heerst door de zonnestraling het blauwe licht wel, maar het heeft niet te veel invloed. Wel zien we in de komende tijd het gouden licht de energie van veel mensen aanmerkelijk verhogen. En het is aan te nemen dat het daarop volgende vlaag rood, te verwachten rond het begin, eerste 10 dagen misschien, van augustus, tot allerhand uitbarstingen en baldadigheden zou kunnen voeren. Wanneer dit voorbij is, moet gerekend worden met een periode van kalm en bezinnelijk weer, het welk echter in sommige gevallen door politieke verwikkelingen of verkiezingen gestoord kan worden. Degenen die zich daar aan stoeren worden tot gestoorden, degenen die zich niet aan stoeren, zullen ontdekken dat door zich er niet aan te stoeren ze alleen maar bereikt hebben dat degenen die gestoord waren de meerderheid kregen. En voor de nabije toekomst, zonnig weer met enige neerslag over ongeveer 52 uur. Dit hier voor Antwerpen. Ik dank u voor uw aandacht. Wij gaan nu verder met het normale programma, zover het noodzakelijk is.
Kunt u iets zeggen over de laatste Wessak?
De laatste Wessak heeft duidelijk gemaakt dat het ingrijpen van de Witte Broederschap volledig gerechtvaardigd is. Het is namelijk noodzakelijk om een aantal lotslijnen om te buigen, om hierdoor de komende periode van wit licht te maken tot een verheldering en niet tot een absolute tegenstelling die tot wereldomvattend geweld zou kunnen voeren. Het is aan te nemen dat men daarin op het ogenblik aardig reeds geslaagd is en het moet worden verwacht dat dus de grote gele en de sterke groene invloeden die we hebben gezien daar aanduiden dat innerlijk denken, geloof en geloofswaarde aanmerkelijk toe zullen nemen in de komende periode, dat daarnaast echter veel onthuld wordt wat tot nog toe verborgen bleef. Voldoende?
Dank.
Zal
de ziekte
aids evolueren
en moeten we daar
een morele vingerwijze naar
doen?
Wat is moreel?
Ja, waarom wordt soms gezegd dat aids ja, een vingerwijze niet is van God, hè?
Luister, u gebruikt het woord moreel, dat is voor mij heel erg moeilijk. Moreel is afgeleid van mores. Mores is in feite de uitdrukking van zeden, oftewel heersende gebruiken. En ik geloof dat in dat opzicht de moraliteit van deze tijd niet bepaald juist is. Maar ik geloof niet dat je er een bepaalde moraal aan kunt verbinden. Je zou het alleen je af moeten vragen of al hetgeen je bent en doet betekenis heeft voor anderen of niet. En als je moraliteit dus is gebaseerd op het helpen van anderen, zonder daardoor jezelf te verliezen, dan geloof ik dat je de werkelijke weg hebt gevonden. Dat is de enige moraliteit van deze tijd die belangrijk is. Ja? Nou vrienden, als u het niet erg vindt, dan gaan we zo langzaam maar zeker er een eind aan breien. En ja, dat is het slot, zo hebben we met vuurwerk moeten weten wel. Maar ja, ik heb mijn vuur al verspild aan alle handkerkelijke en andere zaken. Dus vraag ik u alleen maar heel beleefd en vriendelijk, geef u mij een drietal woorden als kapstok, dan hang ik er nog een paar gedachten aan op.
Klompen.
Huh?
Klompen.
Klompen.
Brood.
Huh?
Brood.
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 Vuurwerk.
Vuurwerk. Kijk, als je klompen ruilt voor brood, ontstaat er een vuurwerk bij je thuiskomst. Want, zimpezampe zompe, wie loopt er nog op klompen? Het is alsof het bloed wel spat. Een hele wereld wordt haast nat, maar klompen worden niet gebruikt. Want laarzen zijn veel beter. Daarin wordt niet het zijn gefnuikt. Die vliegen niet meer uit. Die geven je het idee van macht. En trapkracht tot besluit. Dus zoek je naar werkelijkheid en wil je brood en spelen? Ga naar degene die u regeert. Ze willen niet vervelen. Ze willen u wel plunderen en plukken waar het kan. Maar spelen mocht u hebben. En brood ook. Vrouw en man. Want zijt ge goed gevoed en goed geamuseerd, dan wordt niet meer bemerkt hoe gij gemanipuleerd, misbruikt, gebruikt en wordt geschuwd. En wordt geduwd en wordt gedood. U zocht toch niet naar waarheid niet, u zocht alleen maar brood. Maar het vuurwerk van de werkelijkheid, waarin de sterren spatten, waarin de geesten zich bezatten aan schoonheid, in een duister zijn, daar tekent zich de werkelijkheid. Daar wordt der waarheid wijn uit wolken geperst en drijft zij tot de mens. En toont hem. Je bent haast te ver gegaan. Je staat al aan de grens. Je moet je eigen wegen gaan, o mens. Maar niet alleen. Je bent verbonden met het al. Verbonden met de kracht die al heeft voortgebracht. En nemen zal als het einde komt tot zich. Wees dan tevreden werkelijkheid. Kijk naar het vuurwerk dat u voortgeleidt. De kracht, het licht, het zijn. Die spreken en in hun mooie waaiers breken en zeggen, dit is voor u waar. Dit ligt in u verborgen. Breek uit en word tot vuurwerkstuk. Vergeet dan maar je zorgen. Of voel je met je klompen aan dat dat verplichting met zich brengt. En die zou je bestaan misschien wat moeilijk kunnen maken en iets gaan nemen van hetgeen je denkt dat leven jou toch werkelijk geeft en wat je God je schenkt. Vergeet het niet. Je bent een deel van al wat er bestaat. En alle kracht in jou is brood. Waaruit de eeuw geëten laten ieder die het grijpen wil. En ieder die bestaat is deel van de oneindigheid. Is deel van zijn staat. Dus trek u maar uw klompen uit. En eet het brood aan u gegeven. Dan vindt u in u alle kracht om te genieten van het vuurwerk. Dat u nu nog beschouwt als leven. En daarmee lijkt mijn taak volbracht. En heb ik het niet goed gezegd? Het is al aan u. Ik luister wel. Nee, dat is niet terecht. Ik moet het medium vrij gaan geven. Maar ik gun u natuurlijk alle tijd het geluk van kracht diep in uw leven, te aanvaarden van uw werkelijkheid. En als het even kan, besef van juistheid in uw leven. Heb ik toch even knap gedaan? Hè? Oh. Nou, bedankt voor dat applaus. En daarmee moeten we dan een einde maken aan deze vorm van bijeenkomst. Nou, voor jullie misschien een treurig feit, maar voor mij niet. Ik heb genoeg te doen. En bovendien, als je ons werkelijk nodig hebt en je denkt aan ons, laten we je heus niet in de steek. Maar je moet maar zo denken, niet waar? We hebben natuurlijk verplichting. Jullie hebben naar ons geluisterd. We weten dat dat een opoffering is. Moeten we iets terug doen, niet waar? Alleen vergeet één ding niet. Als je vraagt om een klein tikje en we hebben toevallig een voorraam, wat kan het hard aankomen? Dus doe het eerst zelf als je kunt. En daarmee, vrienden, heb ik geloof ik mijn slotwoord op de juiste wijze aan elkaar gebracht. Hakenborduurwerk wordt aan u overgelaten. We zijn u erg dankbaar voor de wijze waarop u ons hebt willen aanhoren. We hopen dat u zelf er een oordeel over velt en er iets mee doet. En niet alles voor zoete koek aanneemt. En we hopen verder dat u daardoor de mogelijkheid zult vinden om net iets meer te zijn in uw leven dan u tot nog toe dacht te zijn. Vaarwel, het gaat u goed.
Ja, vrienden, er is niks meer aan toe te voegen. Of wil de heer voorzitter nog een woordje zeggen? Kom maar, joh. Hier is de stoel. Staat van recht. Er mag er niks gebeuren. Kan er niks gebeuren, denk ik. We kunnen alle twee jaar lopen, dat zegt ons zit. We kunnen nog staan buiten en dan een glas geven.
Het is, ja. Wegens deze bijzondere gebeurtenissen. Uiteindelijk uit Den Haag, dus namens de Nederlandse tak van de vereniging ODV, hier ben gekomen. Wij hebben daar in de afgelopen ledenvergadering besloten dat we de documentatie, voor zover die in Den Haag in ieder geval beschikbaar is, en dan moet u denken aan zo'n ongeveer ruim 4000 verslagen, oftewel zo'n 65.000 zijn bladzijden tekst van al datgene wat in Den Haag aan bijeenkomsten is geweest, om dat in ieder geval te bewaren in de vorm van een documentatiecentrum, beschikbaar te gaan stellen aan diegenen die daar belangstelling voor hebben. Dat wil zeggen dat u zo goed mogelijk tegen kostprijs kunt aanvragen. Dat is dan bijvoorbeeld in het bijzonder bedoeld voor studiegroepen en dergelijke mensen die er serieus mee bezig willen zijn. We hebben de richtlijn van de geestelijke leiding meegekregen dat we daar geen reclame voor mogen maken. Dus wat ik nu hier doe is misschien dan net op het randje. Maar voor diegenen die er dus belangstelling voor hebben, kunnen hetzij aan mij hun adres kwijt. En dan zal ik ze in ieder geval TZT op de hoogte houden als dat centrum wat meer vorm heeft gekregen. Hetzij dat als u het verslag van deze lezing bestelt, dan zit daar. Dan zal ik in ieder geval voor zorgen dat daar ook een verhaaltje bij zijn, waardoor je verder kunt komen. Dan heb ik begrepen dat u ook in België ook de afgelopen jaren al heel wat verslagen gemaakt heeft. En die zijn hier in een archief. En ik heb al afspraken gemaakt, zodat die ook bij ons eventueel ook voor de Nederlanders ter beschikking kunnen komen. Mocht u ooit in Nederland zelf zijn, kunt u die zaken daar ook ter plaatse inzien, als u daar dus voor de documentatie belangstelling hebt. Voor het overigens kan ik u alleen maar de.
Ja. Sorry.
De heer Van der Nagel die is uiteraard veel meer expert als het gaat om zich goed tot een menigte te richten.
Maar ik wil hier zeker niet de heer Vleders even de woorden uit de mond nemen. Nee. Want hier zijn werk is om.
Ja.
Het zijn echt
absoluut. Het zou leuk trio kunnen worden. Ik wou alleen maar één ding zeggen, hè. Ik heb 30 jaar lang heel prettig gewerkt in België. Ik vind het eigenlijk een beetje jammer dat het afgelopen is. Maar gezien mijn leeftijd, gezien de mogelijkheid van ziekte, de grote kosten van zalen en dergelijke, ik heb gezegd, jongens, dan moet je streep onder. En mijn baas hier die heeft net staan vertellen dus dat ze een documentatiecentrum hebben opgericht. Met andere woorden, je kunt je nog een ongans lezen aan wat er vroeger gezegd is, want dat weet je ook niet allemaal. En dan hoor je wel waar het te krijgen is. En voor de rest moet je ook even klappen voor Slebers, want die heeft de ellende al die tijd gedragen voor jullie allemaal. Ja.
Dan gunnen we hem nog een felle vakantie en ik hoop een